Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
70 edities in 75 jaar tijd. Hè? Hebben ze er 5 gemist?
Ja.
Ja. Dat is zo, de Tulpenrally viert dit weekend een jubileum en wij vieren het gewoon lekker mee.
Ja, met fervent deelnemer en bekend autocureur Gijs van Lennep. Hij vertelt straks over de tulp toen en nu.
Ja, dat is heel anders. Echt, nee, maar echt totaal anders.
Lekker doorvlammen. Ja, en nu moet je precies, rustig aan. Ja. Heel woke allemaal. Goed voor het milieu.
Verder een rijimpressie in. Ook goed voor het milieu. De Mercedes E-klasse. E, plug-in hybride.
Ja.
Ja, 100 kilometer elektrisch rijden.
Heb je ook gedaan.
Ik
heb je al een laadpaal trouwens?
Niet getankt met dat ding.
Oh.
Week gereden, ik heb niet getankt. Alleen maar geladen.
Heel goed.
Ja, en dat kan natuurlijk bij Fastnet. We spreken zo meteen de baas van Fastnet. Maar eerst even het autonieuws. En dan gaan we beginnen. Altijd leuk met Tesla. Want daar hebben ze een gifbekertje gevonden. En die moet ook leeg. De Cybertruck.
Ja, alle vier... Bijna 4000 Cybertrucks moeten terug worden geroepen.
Okay.
Ja, geleverd. Nou, er schijnen inderdaad ook nog best wel wat velden met Cybertrucks rondom Tesla-fabrieken te staan. Die nog niet zijn uitgeleverd. Ja, het probleem is, op het moment dat je wat te veel gas geeft, kracht op de pedalen geeft, waar ze op zich tegen zouden moeten kunnen. Maar dat kunnen ze dus niet. En dan kunnen ze achter de bekleding bekneld raken. Ja, dan geef je vol gas, zonder dat je dat wil. Dan heb je onbedoelde versnelling van je elektrische auto.
Dan kun je niet meer remmen ook.
Nee, je kunt remmen, maar blijft ook vol gas geven. Ja, ik weet niet.
Het is wel snel dat accu leeg, denk ik. Dan houdt het wel snel op.
Toyota, die hebben dat natuurlijk ook gehad met de Prius. Hey, intended acceleration. Daar, als je gas en rem tegelijk indrukt, dan zegt hij, nou, je bent iets aan het doen, die snap ik niet. Dus ik doe even niks. Nee. Ja, remmen. En bij weer andere auto's is Porsche bijvoorbeeld. Dus, hey, jij wil launch control. En bam, koppeling los. Ja,
goed van tevoren bedenken welke auto je pakt.
Ja, precies. Of dit een probleem is of niet.
Precies. Maar goed, die Cybertruck is wel echt een hoofdpijndossier.
Ja.
Oei.
Ja, en dat gaat ook gewoon niet meer goed komen. Omdat, ja, weet je, er is één helft van de wereld die vindt het heel gaaf. En de andere helft die vindt het helemaal niet gaaf. Maar de helft die het wel gaaf vindt...
Best wel pseudo-gaaf.
Die
komt er best een keertje mee willen rijden.
Ja, nou ja.
En dan lever ik graag de sleutels weer in.
Ja, ik zou hem wel een keer in het echt willen zien. Ja, ik denk dat wel, geinig is. Rijden, ja, ik kan wel een inschatting maken hoe het rijdt. Maar ja, weet je, ze kunnen hem eigenlijk niet fatsoenlijk buiten Amerika leveren. Want
dat ik dacht dat je wou zeggen buiten staan.
Buiten staan kan ook niet. Nee, door de wasstraat kunnen ze ook niet goed.
Nee.
Nee, dan moet je hem dus in een speciale wasstraatmodus. Gaan allerlei computers uit. Want als je dat niet doet, dan gaan de computers ook uit. Maar dan door wat te veel vocht.
Ja.
En dan na een paar uur, dan doet hij het wel weer. Maar ja, dat is op zich... Ik weet niet of jij wel eens door de wasstraat bent geweest met een auto.
Ja, ik ook wel. Af en toe, zo.
Ja, meestal gaat het gewoon eigenlijk wel goed. Maar bij een Cybertruck die knogelvrij is en zo, allemaal niet.
Dan Chinese auto's liggen weer eens onder vuur. Een kamermeerderheid eist opheldering over de risico's voor de nationale veiligheid. Want je zult maar eens langs een militair gegeven rijden.
Ja, een hoop camera's.
Bijvoorbeeld dat je langs de Den Helder rijdt en dan kom je langs een marineschip.
Ja. Ja.
Zo. Ja. Of een kazerne ergens.
Ik zit vlakbij de marinierskazerne in Rotterdam.
En dan maakt hij allemaal beelden en dat stuurt hij gewoon direct door naar Xi Jinping.
Direct. Nou ja, nou is het wel de vraag wat je vanaf de openbare weg kan filmen. Of dat überhaupt niet al wel redelijk bekend is. Maar ga maar god. Ja, weet je, er zit een kern van waarheid in dat je daar wel even over na zou moeten kunnen nadenken. En is ook de vraag, er zou ook een knop in die auto's kunnen zetten waarmee ze dan in één keer worden uitgezet. Dus dan zet je alles helemaal dicht hier in Nederland. Als je alle Chinese elektrische auto's in één keer stilzet, dan loopt het land vast. Zoiets.
Ja.
Ja. Ja, nou, genoeg zorgen. Het voelt wel een beetje zoals een nieuwe koude oorlog. Hè? Allemaal van dit soort dingen die
en dan worden de auto's de spionnen van deze tijd.
Ja, precies. Ja.
Terug naar 130.
Ja.
Ja. Het gaat niet door, helaas. Niet. Want volgens stikstofminister Christiane van der Wal is dat zo goed als onmogelijk. Want dat kan de natuur niet aan. Want wat is het effect van 130 kilometer per uur rijden?
Ja, op 0,2% hè? Dus,
van de stikstofdepositie. Ja,
echt, weet je, het is gewoon een fopmaatregel. Ze zijn vooral niet de dingen aan het doen die ze wel moeten doen. Dus,
zoals dus, kalkoenboerderijen sluiten.
Er zijn industrieën en inderdaad ook grote boerderijen waarvan je gewoon op zijn minst in gesprek moet om te gaan kijken, joh, wat gaan we hier doen? Moet er een hoop technologie aan, zodat die stikstof uitstoot naar beneden gaat, of gewoon dicht, of verplaatsen, of
goed,
whatever.
Weet je, dit is ook misschien een plan van het komende kabinet, en daar zit Christiane van der Wal misschien wel niet in.
Nee.
Je vindt het een gemiste kans?
Ja, ik denk dat het een gemiste kans uiteindelijk, want ja, ik bedoel, je hebt een stikstofprobleem op die weg. Laat dan in ieder geval de mensen die geen stikstof uitstoten, die überhaupt niks uitstoten, gewoon wel 130 rijden. Een hele goede maatregel om mensen de juiste keuze te laten doen.
Ja, dit en als ik snel laatste shorts langs
Michiel de Langezaal van Fastnet,
dan zou ik dat ook zeggen. Ja,
ander argument natuurlijk, dat ook gebruikt heb ik ook deze week gehoord, ook hier op zender, is de veiligheid. Hè. Er wordt gezegd, nee, je moet niet terug naar 130, want er zijn meer doden in het verkeer, dus en dan gaan er alleen maar meer doden vallen.
Nou, ik zin. Nee, ze hebben helemaal gelijk. Want als jij 130 op een elektrische fiets rijdt zonder helm, dan
130 op een elektrische fiets.
Dat is inderdaad bloedlink. Moet je dat niet doen.
Knap als je dat zou doen.
Ja. Maar in aantal, een auto...
Nee, het aantal dodelijke verkeersslachtoffers dat er valt op wegen boven de 100... Ja, dat is totaal is dat 9% van het aantal verkeersdoden. Ja, en 3% op wegen boven de 120. Dus de 130 wegen. Dus 3% van het aantal verkeersdoden.
Je bent even aan het rekenen.
Nou ja, ik heb gewoon even de cijfers van de SWOF erbij gehad. Ja, dus de wetenschappelijk instituut, die had al die cijfers.
De snelweg
de meeste
is het
doden
niet.
Vallen op 50 km per uur wegen.
Ja.
Sterker nog, 62
als we procent daar dan
van
alle 130
doden
rijden,
in het verkeer beter. Valt op gemeentelijke wegen.
Ja.
Ja, dus ga daar dan eens even je aandacht aan besteden.
Ja.
Want daar gebeuren de meeste ongelukken, de dodelijke ongelukken. Gewoon, niet bij 130 km per uur.
Helmpje voor iedereen die op een fiets zit, die je niet met eigen kracht voortbeweegt. Of op een fiets zit die sportieve aspiratie heeft. Racefiets, mountainbike.
Ik heb wel een heel hard hoofd erin.
Ja, nou ja, zo hard is jouw hoofd niet als jij dat stoeprandje tegenkomt. Nee, nou, ik heb ook nog wel een ander argument om wel wat harder te rijden op de snelweg. Ja. Als je nu toch 100 rijdt. Je ziet ook veel mensen die dan zeg maar zo halve filt in die auto hangen. Telefoon erbij. Zeg maar even al hun vriendinnen aan het appen.
Doe dat nou gewoon lekker als je bij een Fastnet station staat te laden. Hè? Dan kun je al je appjes...
Ja, maar die laders worden steeds sneller. Als je dan een hoop vriendinnen hebt, dan red je dat allemaal. Niet.
Voor meer autonieuws verwijs je graag naar onze midweekse Break de Week podcast. Dan gaan we het onder andere hebben over Chinese auto's. Hè, die massaal in de haven staan te wachten op kopers. Alfa Romeo Milano.
Ja, die gaat geen Milano meer eten.
Junior. En Tesla, hè, daar hadden we het net ook al over. Maar daar gaan meer dan 14.000 banen verdwijnen. Iedere dinsdagmiddag, avond, uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, dan krijg je hem gewoon als eerste. Lekker.
De Nationale Autoshow.
En het gaat hard hè, met die podcast. Zoveel luisteraars. Ik hoor het elke week van Nout.
Ja, hij heeft nooit cijfer.
Precies. Ja. Net zo hard gaat het met Fastnet. Tenminste, dat zeggen ze zelf in elk geval. Hoewel de interesse in elektrisch rijden afneemt onder Nederlanders, groeit Fastnet, de exploitant van snellaadstations in meerdere landen, waaronder natuurlijk Nederland, hard door. Deze week verschenen kwartaalcijfers, werd de eerste eigen shop ook geopend. Te gast Michiel Langezaal, CEO van Fastnet. Welkom.
Dankjewel.
Ja, we hebben je al in de uitzending gehoord. Je kon je mond niet houden natuurlijk. Maar onheilspellende berichten toch wel vanuit, niet van jullie, maar van de ANWB deze week over de interesse in elektrisch rijden. Hè, de groep die het niet van plan is te gaan doen, is voor het eerst groter dan de groep die het wel wil doen. Het scheelt maar 1% overigens, 26 om 27%. Fastnet, merken jullie er al iets van?
Nou, ik denk dat het uiteraard merken. Ik bedoel, het sentiment in de markt horen wij ook. En ik denk, in die zin is er ook echt werk aan de winkel. En waar volgens mij het probleem zit, is we komen uit een decennium waarin elektrische auto's, het marktaandeel was klein, werd gesubsidieerd, ging geld heen. Mensen deden om die reden, werden geïncentiveerd om die keuze te maken. En ja, nu eigenlijk, we hebben de politiek ook gezien. Hè. Draagkracht is een discussie. Bestaanszekerheid is een discussie. En nou, we hebben ook gezien COP28 ging over een equitable, hè, een gelijkwaardige transitie.
Ja.
de schaal waarop het aantal elektrische auto's zit, dat is gewoon een probleem aan het worden. Dus aan de ene kant hebben we een enorm succes. We hebben veel te veel elektrische auto's in de verkoop eigenlijk. En het grappige is in die zin dus eigenlijk, het succes van die auto vraagt eigenlijk nu om een nieuwe manier van ondersteuning om die juiste keuze te laten maken door die consument. Ja,
maar wat is dan de nieuwe manier van ondersteuning?
Of is dat een voor subsidie? Je kunt je natuurlijk wel ook bij het succes van die auto ook wel vraagtekens stellen. Want waarom is de auto een succes? Juist door die ondersteuning die er altijd is geweest. Want nu zien we dat die ondersteuning afkalft en we zien het gewoon wegvallen.
Ja en nee, want ik denk het valt weg ten opzichte van eigenlijk de hooggespannen verwachting. Maar als we kijken in Nederland, kwartaal vorig jaar, dit kwartaal, is het zelfs 1% toegenomen in percentage van verkoop, procentpunt.
Ja, omdat we in Nederland eigenlijk procentueel 0 nieuwe auto's kopen. Hè? Samen met Noorwegen. Dus weet je,
het gaat nog steeds al 400.000 auto's worden groot.
Ja, maar met 18 miljoen mensen. En zeg maar, ga naar de jaren 90. En toen hadden we veel minder mensen verkocht. Werden er veel meer nieuwe auto's verkocht.
Wat is daarvoor nodig?
Wat is daar? Nou ja, gewoon normale belasting op. Even Audi S3, omdat ik het voorbeeld toevallig net zag. 83.000 euro in Nederland. 55.000 euro in Duitsland.
Ik denk persoonlijk wat er voor nodig is. Je kunt vandaag de dag kun je gewoon een hele goede tweedehands benzineauto kopen. Dus waarom zou je bijna een nieuwe kopen? Dat is
doet bijna niemand in Nederland ook.
Exact. Wil je een elektrische auto kopen? Wil je een apparaat van die nieuwe omgeving gaan kopen? Ja, dan op dit moment is dat gewoon nog best wel een duur apparaat. Wat is er voor nodig? Is een hele stap naar betaalbare elektrische auto's.
Ja.
En nou, ik denk in die zin mogen we juichen wat de Chinezen aan het doen zijn. Betaalbare auto's die markt opbrengen. En wat moeten we als Europa doen? Ons afvragen, moeten wij dat niet ook gaan doen? En ik zie een grote discussie gaande. Die gaat over de subsidie die de Chinezen aan die auto's zouden geven. Ik denk, volgens mij gaat het gewoon over de financiering
van
die fabrieken.
Maar toch even twee dingen. Hè? Als je dan gaat kijken, wat is de goedkoopste elektrische auto op de markt? Dat is een Europese auto. Hè? De Dacia.
Klopt.
Ja, het is niet een Chinees. En we horen, de Volkswagen gaat ook auto's bouwen van 25.000 euro. Dat is wat we tegenwoordig blijkbaar goedkoop vinden.
Gelukkig, hè? Gelukkig.
Nou ja, ik denk dat heel veel mensen, ook in Nederland, die 25.000 euro niet kunnen betalen. Dus die zijn straks afhankelijk van die tweedehandsmarkt. En wat doet Den Haag? Die gaan leuk aan die MRB sleutelen, wat eigenlijk heel weinig gaat opleveren. Maar de subsidie op tweedehands elektrische auto's, daar gaat een streep doorheen.
Dat is heel jammer.
Ja, maar wat vind je dan van dat beleid in Den Haag?
Nou, ik denk uiteindelijk wat voor Den Haag heel belangrijk zou zijn, om zekerheid te geven aan mensen die je wil helpen eigenlijk bij het maken van de juiste keuze. En dat wil je ook duidelijk beleid laten zijn. Dus gewoon 10 jaar vooruit, hier kan je op rekenen. Als je auto koopt, dit is de wegenbelasting problematiek waar die er gaat zijn. Je kan rekenen op een bepaalde korting als je een elektrische auto neemt. En als je de keuze maakt voor een verbrandingsauto die meer uitstoot, dan is dit je wegenbelasting. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook te differentiëren tussen mensen die nu een nieuwe auto kopen, dus ook geld hebben om die auto te kopen. Die mensen wil je incentiviseren om een elektrische auto te kopen. En je moet wel een verschil gaan maken tussen de mensen die nu een benzineauto hebben en helemaal geen geld hebben om een nieuwe auto te kopen.
Precies.
En dat is volgens mij een heel belangrijk signaal. Want uiteindelijk, dat gaat over dat politieke thema wat we de afgelopen tijd gezien hebben. Bestaanszekerheid.
Vervoersarmoede.
Maar volgens mij is dat echt een heel belangrijk thema. Dus je moet uit elkaar gaan halen wie heeft er al een auto die 10 jaar oud is. Ja. Die helemaal niet van plan is en ook het geld niet heeft om een nieuwe auto te kopen. En wie heeft dat wel?
Ja,
en die mensen die wel hebben, die wil je in beweging
Maar is dit dan een pleidooi om te zeggen, nou ja, we gaan mensen die met minder geld en weet ik veel wat waar die grenzen, die ga je meer subsidie geven? Niet?
Ik denk dat je af moet van het thema subsidie in die zin. Ik denk dat je wel moet gaan zeggen, ik ga bijvoorbeeld die wegenbelasting ga ik een korting verlenen. Nou, dat kun je subsidie noemen, maar het is een andere vorm van
subsidie.
Belasting.
Ja.
Ik denk wat je ook moet doen, is heel duidelijk naar normstellingen kijken. Dus als je kijkt naar normstelling is een beetje vaag begrip voor mensen. Wat bedoel je daar
nou
eigenlijk
mij
mee?
Ook hoor, maar je gaat uitleggen. Maar, ik vind dat ook heel fijn.
Maar ik denk wat je daar ziet, hè, is dat ESG bijvoorbeeld een groot thema. Wij zijn hier zelf als Vastnet aan het werken aan. Hè? De CO2-doelstellingen, wat moet er gebeuren?
Ja, we hebben bedrijven, hè, dus dat mooie paradepaardje van de Europese Unie. Alle bedrijven moeten opschrijven of jij vandaag op de fiets met de auto, welke auto, waar je hebt getankt, hoe hard je hebt gereden.
Maar het mag een enquête zijn, één keer per jaar. Ja, hè? Dus het valt allemaal nog erg mee.
Nee, maar hè, om CO2-uitstoot vanuit het bedrijf.
Ik denk dat in al die ESG-plannen van bedrijven het elektrificeren van die vloot voor medewerkers. Dat is gewoon een low-hanging fruit. Dat is het makkelijkste om te doen.
Ja, voor de grote bedrijven.
Exact,
hè? Al die MKB-bedrijven is dat veel lastiger voor.
Maar die grote bedrijven zijn degene die met de ESG bezig moeten zijn. Dus daar ligt een heel... En dat helpt onwijs. Hè? Dat helpt heel erg bij het vergroenen van het wagenpark. Wat vervolgens doet dat dan? Ja, als je komende jaren dat wagenpark gaat vergroenen... 4 jaar later gaan die auto's op de tweedehandsmarkt komen. Ja. En dan heb je een volume om auto's ook tweedehands aan te bieden. Nou, die ook van die tweede generatie zijn. Met een goede rijkwijde, snel kunnen opladen.
Nou ja, de Tesla Model 3 komt natuurlijk massaal de markt op dit jaar. Ik hoor nou nog heel weinig mensen die daar heel enthousiast van worden.
Is de prijs nog iets drukker dan?
Nou ja, de prijzen zijn al echt heel schappelijk als je kijkt naar wat ze nieuw hebben gekocht. Dus het creëren van aanbod aan auto's is niet per se gelijk aan van... oh ja, dan willen mensen het ook echt daadwerkelijk kopen.
Nou ja, volgens mij zit daar een heel fundamenteel probleem natuurlijk. Hè, is dat we hebben heel veel gehoord over die batterij. En we hebben natuurlijk ook de eerste auto's gehad. En toen ik hier in 2016, 2017 hadden die Nissan Leaf. En dan zei je tegen mij, maar die batterij... Nou, ik denk in die zin had jij daarin ook gelijk. Die batterij die sleet relatief snel.
Die liggen nu allemaal onder de Johan Cruijff Arena. U weet hoe daar gevoetbald wordt tegenwoordig.
Nou ja, zeker. Dat is ook actie in verband. Ja.
We hebben natuurlijk echt gezien dat die auto... Dat was echt de 1.0 generatie. Ja. Maar inmiddels zien we natuurlijk ook gewoon dat... Nou, zeg maar, er zijn vele Tesla's die 400.000, 500.000 kilometer rijden. Ja. En eigenlijk dus ook een langer leven hebben... dan de gemiddelde brandstofauto. Ja. En die zekerheid over die batterij...
Is
een onderwerp.
Er is aanbod. Er komt aanbod voor tweedehands auto's. Ik zie de vraag niet... He, het is, want anders gingen die prijzen niet ook wel fundamenteel naar beneden. Ja. Dus wat moeten we doen? Dat Meinert heeft net een plug-in hybride gekocht. Hier,
tussenvorm.
Gadverdamme.
Watje.
Ik heb voor mezelf ook wel eens gekeken van... de familieauto, moet het dan benzine, elektrisch of iets anders worden? En dan kom je toch...
Maar zou jij nu een elektrische auto tweedehands kopen... als je weet dat je geen zekerheid op de wegenbelasting hebt?
Nee.
Ik zou het niet doen dan.
Nee.
Dus?
Ja. Nou, dat is het antwoord.
Okay. Dus nee. Den Haag verziekt jouw business case.
Ja. Nou, in ieder geval pleit je duidelijk. En dat zijn meer partijen die pleiten voor een wat langer termijn visie vanuit Den Haag. En voer een langer termijn beleid. Daar hebben niet alleen de kopers van elektrische auto's wat aan. Maar ook de uitbaters van laadstations. En in die business zit jij natuurlijk. Ja. De groei zet behoorlijk door. Hè? Hoeveel stations openen jullie dit jaar in Nederland?
We gaan dit jaar... uit mijn hoofd 35 tot 45 stations bouwen. Iets lager dan vorig jaar. Vind ik het best jammer. Maar dat komt toch een beetje omdat... eigenlijk alle aanbestedingsprocedures... de netbeheerders, de netcongestie... eigenlijk er leidt toe dat er... dat die processen gewoon langer tijd kosten... om klaar te zijn. En dat betekent eigenlijk dat we het jaar erop... naar een bouwtempo waarschijnlijk kunnen weer... van bijna 100 per jaar. Wat...
Serieus? Want dan is de netcongestie opgelost.
Hoe lang?
Je hoort het eerst hier bij BNR.
Een deel is, er wordt netcongestie opgelost. Wat echt waar is. Hè? Ja. Die netbeheerders zijn ermee bezig. Het zijn vaak projecten van 2-3 jaar. En we zijn vele aanvragen ook voorgaande jaren gedaan. Toen was er ook al die netcongestie.
Ja.
Dus die worden opgelost inmiddels. Dat zien we. Dat zijn wel, dat praat je echt over een handjevol locaties.
Ja.
Het overgrote deel zit eigenlijk in aanbestedingen in Duitsland, in Frankrijk, in Engeland en dergelijke, waar we gezien hebben, die overheden zijn gewoon eigenlijk heel ambitieus geweest, wat hartstikke goed is. Maar uiteindelijk kunnen wij op een bepaald moment, op het moment dat zo'n systeem vertragingen gaat krijgen, die kunnen wij gewoon niet goed maken meer.
Nee. Dus jullie planning loopt eigenlijk ook vertraging op hierdoor?
En die planning loopt vertraging op. En
maar hoe lang moet je wachten op een aansluiting gemiddeld?
Nou, meestal is een aansluiting realiseren ergens tussen een 40, 50, 60 weken. En dat zit hem eigenlijk in überhaupt de technische voorbereidingstijd. Ja. Maar ook gewoon het feit dat...
een kabel gaan leggen.
De hele energietransitie gaande is. Dus iedereen wil transformatoren kopen.
Oké, daar zit een...
De levertijden zijn 40, 50 weken.
Ja. Hier zit ook wel iets heel fundamenteels in. En ik heb dat volgens mij nooit on-air geroepen. Maar ik denk wel van, maar willen we niet echt veel te snel met alles? We moeten allemaal van het gas af, warmtepompen, allemaal zonnepanelen, thuis accu's, allemaal elektrisch gaan rijden en een snel laden. Je kan ook zeggen, jongens, weet je, de richting is duidelijk, maar hoe snel moeten we gaan? Moeten we niet daar een bepaald tempo in kiezen?
Ja. Ik vind toch eigenlijk altijd die Porsche. Maar het idee gewoon snel rijden. Volgens mij vinden heel veel mensen dat leuk. De snelheid is best wel heel leuk.
Yeah.
En wat hier volgens mij punt is dat het snelheid ook heel goed is. Omdat je uiteindelijk, als jij snelheid pakt in die transitie, dan creëer je waarde. Breng je dat naar Fastnet? Wij zijn heel vroeg geweest met het bouwen van die snellaadstations. Ja. Wij hebben heel veel grote snelheid.
Nou, maar dat heeft meer met aansluitingen. Dat heeft meer met timing te maken. Ja. Want dan denk ik, ah, Fastnet en Tesla, allebei vroeg erbij. Nou ja, en dan bouw je daarop door. Ja, je mag het als compliment zien, deze, denk ik. Maar als je later komt, en we zien ook een aantal Chinese merken die wel heel hard gaan, maar ja, die hebben niet die rijdende trein waar ze op stappen. Dus ja, snelheid, ja.
Ik denk
steady groei, ook belangrijk.
Maar steady is zeker belangrijk. Sustainable zit daar natuurlijk ook in als woord. Hè? Dus het moet ook beklijven.
Ja. Ja.
Maar ik denk wat heel belangrijk is in een stuk snel, is dat ik denk dat heel veel mensen denken, ja, dat is alleen maar vervelend. Maar er zit ook ontzettend veel waarde in als economie. Door een voorloperpositie te pakken. Mm-hmm. Als je kijkt wat Nederland bereikt heeft, als eerste die laadpalen neer te zetten. Wij zijn de grondlegger van OCPP bijvoorbeeld, wat die laadpalen protocolstandaard is. Wij hebben meerdere bedrijven die nu aan het exporteren zijn. Neem Fastnet, maar bijvoorbeeld ook een EV-box. Mm. En ga zo maar door.
Financieel gezien niet het beste voor.
Maar over snelheid gesproken. We moeten ook een beetje vaart maken met het programma. We hebben niet zo heel veel tijd mee. En jullie zijn bezig met de uitrol van supersnelle 400 kW-laders. Wat natuurlijk ook heel erg prettig is. Hoe staat het daarmee?
Ja, eigenlijk alles wat we nu aan bestellen zijn aan nieuwe laders gaat gewoon naar de snelste laadstandaard. Dat is heel logisch.
Als de auto's het maar aankunnen.
En er komen steeds meer auto's die steeds sneller gaan laden. Ja. En dat is dus
hoe snel
fijn.
Gaat dat met een 400 kW lader? Van 10 naar 80%?
Hangt van de accugrootte af.
Hey.
Ja. Hangt dan van af. Maar wat je natuurlijk wel ziet, zeg maar, als je 1 minuut laat op die hoogste laadsnelheid, dan kom je in de buurt van 50 kilometer per geladen minuut de batterij in.
Ja.
En ja, dat is wel heel prettig. Ja.
En dit soort snelheid, de snelste, volgens mij zit je dan rond onder de 20 minuten van 10-80%.
Ja. Dat is precies. Dan kom je in de buurt van tanken dus.
Nou, ik weet niet hoe lang jij erover doet tanken, maar ik
hou het bijna allemaal leeg.
Ja, weet je. En dan
je ziet nu die Kia EV6 en die Ioniq 5. Ja. Die zit op 18 minuten van de maar 20 à 80.
Een iets kleinere accu helpt daarbij ook.
Kan het nog sneller of is 400 kW wel een beetje de...
Ja, ik zag recentelijk een filmpje van die Zeekr 1 in China met een nieuwe techniek van CATL. Die zaten op een topspeed van 554. Ja. Dat is wel een soort van nog testsetting.
Ja.
Maar onder de 12 minuten de gehele laadsessie finished. En dat is wel heel snel. Ja,
het is dus wel interessant om ook echt goed naar de auto te kijken. Hè, wat die aan kan. Jij gaat binnenkort ga je een test doen, Wouter, met snelladers.
Ja, ja.
Bij Fastnet ook.
Ja, met Fastnet. Ja, ja, vanuit Autoblog doen wij de wereldkampioenschap snelladen, hebben we het genoemd. Ja, volgens mij we communiceren het wel in het Engels. Maar ja, even kijken. Nou, vooral omdat, weet je, we krijgen toch altijd een auto mee en een plug-in mee. En denk je, oeh, val me toch tegen. Of, oh, hey, doen
het
goed.
Heeft met die laadcurve te maken.
En is het warm? Is het koud? Ja, ja. Doet de paal het wel? Nou, bij Fastnet natuurlijk altijd. Hè? Altijd. Maar dus wij hebben gezegd, we gaan we hebben een lijstje volgens mij van 10 auto's. We hebben er al een aantal al toegezegd gekregen. Maar wat is je piek? Wat is
het grappige is dat Volkswagen het fantastisch doet op dit moment. Hè?
Ja.
Dus je hebt heel veel verschillende manieren in de markt. En wat je ziet nu, dat Volkswagen heeft in de ID7 bijvoorbeeld, dat je eigenlijk in het scherm gewoon direct ziet, als jij nu dat ding aan een lader zet,
ja,
dan krijg je dit laadvermogen. Nou, alleen die helderheid als consument is wel heel
handig.
Twee is, je kunt klikken en zeggen, doe even voorverwarmen. En dan zie je hem toelopen. Binnen zoveel minuten zegt hij, zit je op dit vermogen.
Maar voor jullie is dat eigenlijk heel erg slecht nieuws dat die auto's zo snel gaan laden. Want in België is net de eerste shop geopend. Je wil dat die mensen die shop ingaan natuurlijk. Toch?
Nou, ik denk, kijk, die shop is natuurlijk...
De 1.19 bij Brecht, volgens mij. Daar,
die shop is denk ik in die zin al gericht op het idee. We weten natuurlijk waar het heen gaat. Dus wij mikken echt op het idee, je gaat naar het toilet.
Ja.
Koffie, croissantje en weer verder. We zijn ontzettend trots op die winkel. We hebben daar echt iets heel moois gerealiseerd. Denk ik in ieder geval zelf. Duurzame materialen, zonnepanelen op het dak, warmtepomp. Het is ook echt een heel duurzaam gebouw geworden. We zijn ook echt gaan kijken naar het assortiment. Hè. Kun je daar ook die beweging inzetten? Dus aan de ene kant offeren om het zo maar te zeggen de oude gehaktbal. Maar aan de andere kant...
vegan gehaktbal.
Is de breedte van het segment is wel echt ook met heel veel vegetarische vegan opties om ook daar te laten zien. Jongens, je kan een bijdrage leveren aan die transitie.
Nou, dat heb je allemaal bij Bas van Werven in de ochtendspits verteld, volgens mij ook. Maar in België, waarom niet in Nederland? Waarom hebben we hier... Dit is de basis van Fastnet.
Nou, wat we zien in Nederland is dat...
Doet de overheid weer moeilijk.
De overheid weer moeilijk. Nou, één is, in België hebben we locaties ontwikkeld... waar op dit moment geen toilet, geen broodjes zijn. Op meerdere plekken, sommige wel, maar ook een heel aantal niet. Daar zien wij dus een hele grote noodzaak om te zorgen dat die voorzieningen er komen. Dat is gewoon, die locaties schreeuwen daarom. Nou, daar stoppen we dus heel veel energie in, dat is één. Twee is, in Nederland... zie ik wel dat het ook nog wel ingewikkeld is. Omdat op dit moment, we hebben natuurlijk al jaren concessies waar we op bewegen. En ja, die lopen 2030 en daarna eruit, om het zo maar te zeggen.
Dan kun je een nieuwe aanvraag doen.
Nieuwe aanbestedingen. Juist. En dat nieuwe aanbestedingslijst, dat ligt bij de regering op dit moment om daar een besluit over te nemen. En we hebben geen regering.
Nee. Nou, wel, deze regering lijkt demissionair. Maar wel af en toe gewoon door te gaan. Maar,
interessant om daar nog eens een keer over door te spreken. Ja, je kan zeggen afronden. Ja. Maar jij stelde nog een vraag nadat we het al moesten.
Ik vond dit wel belangrijk.
Het aanbesteden en dan laat, maar daar kom ik later wel een keer op terug. Want dat is wel interessant, want dan gaan we natuurlijk straks opkomen. Ja. Gaan we nu afronden. Hè?
Ja, één vraagje nog. Gaat het nog extra inkomsten genereren voor Fastnet, die shops?
Gaat zeker inkomsten genereren, is ons plan. Maar niet iets waar we op dit moment groots naar kijken. Want we zijn de eerste pilots aan het doen. En dan moeten we natuurlijk gaan kijken, hoe groot, op wat voor tempo, et cetera.
Dankjewel, Michiel Langezaal, CEO van Fastnet. En zometeen...
Ja, Gijs van Lennep over 75 jaar tulpenremmie. Ja,
en een rijtest in de nieuwe Mercedes E-klasse. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, alle taxichauffeurs even opletten, want we hebben zo een rijimpressie in de Mercedes E-klasse. Ja.
Ja, maar je hebt de verkeerde versie gereden, want ik had de diesel. Je hebt de benzine
plug-in hybride. Maar daar kom je de stad mee in.
Ja, een diesel plug-in hybride.
Ja, dat vind ik wel knap van ze.
Maar goed, 70 edities in 75 jaar tijd. De Tulpenrally, Nederlands grootste rally-evenement. Ja, is het nog een rally? Dat is een puzzeltocht. Maar dit weekend hebben ze jubileum.
Ja, te gast is niemand minder dan Gijs van Lennep. Voormalig Formule 1 coureur, tweevoudig Le Mans winnaar. En vervent deelnemer wel, kunnen we zeggen, aan de Tulpenrally. Welkom, leuk dat je er bent.
Fijn, ik ook, vind ik ook.
Ja, in mei ook weer van de partij dus?
Ja, zeker weten. Speciaal vanwege het 70 jaar bestaan.
Ja.
En ik heb altijd graag rally willen rijden... terwijl ik eigenlijk een racer was.
Ja.
Maar als je een racer bent en je bent een beetje een straatracer... dan hou je van rallies. Want rallies zijn... die moet je heel precies rijden, want anders schuip je gezicht. En dan gaat het niet goed. Nou is het tegenwoordig anders dan vroeger. Vroeger had je klassementsproeven met de helm op. En dan was het listig. Dat is eigenlijk wat Jos nu doet.
Ja.
Ja. Dat heb jij ook gedaan, Jos Verstappen, toch?
Ja, dat heb ik ook gedaan, ja, zeker. Ja, de eerste keer in 65... Ja. Was ik 24, wat was ik toen? 23.
Nou, toen zag je het gevaar nog niet.
Nee, maar toen reed ik ook met iemand uit Zandvoort. Ik kwam natuurlijk vaak weer op Slotenmaker. En die man die zei, ik heb een BMW Tisa of weet ik wat. Zullen we rijden? Nou, ik had 40 uur gereden en hij nog geen meter. En toen vloog de voorruit eruit. Toen zijn we ermee opgehouden.
Oh ja.
Maar ik vond het heel leuk om te doen. En toen heeft Ben Pon het jaar erop met een van de eerste 911.
Mm-hmm.
Hebben we serieus als privéteam. Van Pon, waren we tweede in de klasse, derde in de GT en zesde overall, als ik het goed weet. Met mijn broer David samen.
Oh ja.
Die bestaat ook nog, die 87. Hartstikke mooi. Ja, dan hebben we nog met de grote aap in Noordwijk gezeten. Ja, dat was prachtig, ja. Nee, maar ik heb altijd onder het motto van in de racerij heb je niks te doen.
Nee.
'S winters, dit was dan even zomers, maar toen was ik net begonnen. Daarna heb ik namelijk ook geen tulpenrally meer gereden, maar wel Rally Monte Carlo.
Ja, precies.
En dan ziet een dito.
Ja.
En aangezien ik verschrikkelijk graag in de sneeuw rij. En heb ik 5 Monte Carlo's gedaan, ook nog een keer.
Dat is wel grappig, Monte Carlo sneeuw. Terwijl iedereen denkt, maar ligt daar aan de Middellandse Zee. Het is best warm daar, ook in
lekker
de winter.
Lekker toevluchtsoord voor de winter.
Ja, maar in die tijd Ja, hadden toen we heel veel sneeuw.
Ja, nee, ja, maar als je daar de berg in gaat, dan kom er ook wel vrij regelmatig. Dus ook wel regelmatig. Oh, er ligt nog wat sneeuw. Of nog randjes of echt op de weg en zo. Dus.
En ik heb altijd als amateur gedaan, maar we waren met de Volkswagen V11, waar we 16e. Maar toen kwamen er geloof ik maar 45 aan van de 300. Oh, ja. Omdat wij net, we hadden een vrij vroeg nummer. En toen begon het te sneeuwen. Nou ja, toen is iedereen ingesneeuwd. En toen hebben wij de klasse gewonnen. En dat was natuurlijk wel weer heel leuk. Want als je met een 1800 Volkswagen tegen de BMW's de klasse wint. Ja, dan zijn ze blij met je, begrijp je. Dat is heel leuk.
Het is de 70ste Tulprally. Hoeveelste is het voor jou?
De voor mij is het de zevende.
Zevende, oké.
Okay. Ik heb er nu dus
toen twee. En nu de laatste vijf jaar heb ik vijf. Ja, met het natuurlijk even eigenlijk iets langer. En dat kwam omdat ik de Wintertrail Rally.
Ja.
Had ik 3 keer gewonnen achter elkaar. Ook alleen maar sneeuw. Ook met een 356 Porsche van State of Art. Dus niet dezelfde Porsche, maar bijna dezelfde Porsche. En dat noem ik altijd mijn auto. Dus dat is ook heerlijk. Dat is zo'n fijne auto. En waarom reden we toen met een Wintertrail Rally? Reden we in de sneeuw met gewone sneeuwbanden tegen de 911 met 200 pk. En dan hebben wij 110 pk. En dan lach ik iedereen uit. En dat vind ik leuk. Omdat hij korter en lichter. En hij is best niet zo makkelijk te sturen. Maar ja, daar had ik dus niet zoveel moeite mee. Nee.
Nou ja, en als het natuurlijk echt glad is.
En een goede navigator, niet te vergeten.
Ja, maar wat is. Ja, ik doe
super belangrijk.
Dat is natuurlijk lettertjes zoeken ook, en zo.
Ja, lettertjes zoeken. Ik heb gelukkig Joost de Jong bij me. Daar heb ik dat is de derde keer dat we het doen. En een hele fijne navigator. En we hebben natuurlijk dan een keer tweede geweest in de sportklasse. Ja. Dus ik zeg altijd maar, we gaan voor de winst. Maar dat is natuurlijk, want er willen er 80 anderen ook nog. En op mijn leeftijd hoeft dat ook niet zo nodig. Maar als ik
helemaal vuur kwijt?
Als ik helemaal ben, nee.
Als ik vuur nu al kwijt? Wil je niet meer winnen? Wat is
nee,
dat nou?
Maar dan is het juist. Als ik helemaal ben, dan wil ik juist heel erg graag winnen. Dus,
ja. Maar je hebt hem nooit gewonnen, toch? Een Tulprally?
Nee.
Oei. Dit jaar dan?
Nee, en ik kan ook nooit winnen, want dan moet je de expertklasse rijden. Maar dat is alleen voor professionals.
Ja, dus als je heel goed kan kaarten lezen en zo.
Waren we vorig jaar 20ste. Ja. Dus, maar dat ga ik niet meer doen. Want dan moet ik ook nog 's avonds rijden. En dat is wel heel lang ook. Hè?
Ja.
En die navigator is blind op vertrouwen dus?
Ja, je moet natuurlijk, je doet het samen.
Ja, precies.
Want je moet wel die letters zoeken. Ja. Want je moet natuurlijk. Maar het is zo fantastisch rijden. Als je door Frankrijk. En wij rijden echt 30 waar het 30 is. En 50 waar het 50 is. En 70 en 80 en 100. Maar in die heuvels daarboven. In the middle of nowhere. Daar kan je heerlijk rijden.
Ja, maar 70 waar het 70. Of rij dan stiekem wat harder.
Nee. Dat mag niet.
Organisatie, je luistert niet mee.
Dat is het juist. Want ze zijn natuurlijk heel serieus, de Tulprally. We hebben een tracker in de auto. Waar ze elke meter kunnen zien waar je bent en hoe hard je rijdt.
Ja, dat is wel nieuw, want ik heb hem ook ooit gereden. Toen was dat niet.
Heb
je ook wel eens een navigatiefoutje goed kunnen maken door een eentje voor de snelheid te zetten op een 70 weg, zeg maar.
Ja, dat kan natuurlijk. In die heuvels kan je er best een beetje doorrijden. Maar wat ik zeg, de hele rally rijden tussen de 30 en de 100. Want veel harder ga je natuurlijk niet.
Vind je niet saai, want je bent wel van de snelheid.
Oh ja, maar tussen 30 en 100 kan je ook leuke dingen doen. Mooie ideale lijnen rijden. Dat is al leuk.
Anders. Maar het is wel, tekent ook wel het verschil tussen de Tulprally van toen en nu. Hè?
Absoluut. En natuurlijk, het is niet alleen maar rijden. Want dan komen we op circuits.
Ja.
En daar doen we regularities. En of we rijden een rondje, dan hoef je niet te racen. Maar dan moet je wel doorrijden. En dan maak je een tijd en dan moet je daarna nog 3 rondjes met dezelfde tijd rijden. Binnen een seconde.
Ja.
Kijk, dat soort dingen.
Het is toch makkelijk om dan gewoon zo hard mogelijk te gaan, want dan rij je.
Ja, ik rij altijd redelijk door. Ja. Dat klopt. Ja.
Mooi. Ja. En ook weer met de Porsche?
Met de Porsche 356 van State of Art. En dat is 1959. Ja. Want daar heb ik met Albert Westerman, met de baas van State of Art, die er helaas niet meer is.
Ja.
Hebben wij nog de Carrera Panamericana gereden. En dat is weer het echte werk. Ja. Want dan rij je van A naar B. En van B heb je een klassementsproef.
Ja.
En daar was het zo mooi. Dan hadden we een heuvelklim naar boven en naar beneden. En dan kwamen we naar beneden, dat was dan de finish. En dan kom je weer op de gewone weg en dan staat 4, 5, 6 kilometer file. Dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Nee, dan hadden ze gewoon die weg even tijdelijk afgesloten. Oh ja. En dan stond je gewoon te wachten tot wij voorbij waren met de hele rally. En dan mocht het verkeer weer verder.
En dat vindt iedereen prima, denk
dat,
ik ook, toch?
Dat regelde de politie en dat kon daar in dat soort landen nog een beetje. Maar dat zou hier niet meer kunnen, nee, maar hoeft ook niet. Nee.
Tulpen Rally start 10 mei in Bilbao.
Ja, in Bilbao. Dus dan gaan we eerst natuurlijk door de Pyreneeën. Ja, dus dat is ook wel heerlijk. Is dat, ja, dat is mooi.
Ja, en dan moet je een week later in Parijs zijn.
En dan moet je een week later in Parijs zijn. En zorgen dat je heel blijft en dat alles heel blijft. En,
ja, en dan is er ook een boek, hè, trouwens. 240 pagina's dik over het 75 jaar bestaan van de Tulpenrally. Maar je hebt ook, we hebben het nu de hele tijd over die Tulpenrally, maar je hebt ook nog je eigen rally natuurlijk.
Klopt.
De Gijs van Lennep Legend.
25 augustus. Dat is puur voor het goede doel.
Ja.
En dan gaan we ook weer met 80, 90 auto's. En we zeilen een heel eind op streek weer.
Ja, maar de route is nog niet helemaal uitgestippeld?
Nee, het is nog niet helemaal bekend.
Want, oké. Ja, je kunt het hier bekend maken, hè? Dan,
Nee, maar we starten bij Lauwman in Raamsdonkveer.
Oké.
En we finishen, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar nou ja, maar het is echt gewoon een puur plezierdag. Zoals het in Nederland hoort.
Ja, want
we moeten niet vergeten dat, ik weet niet, het wordt natuurlijk steeds lastiger, zeg ik ook eerlijk, om met auto's van 10 jaar geleden, waar een hoop CO2 en walm en weet ik wat uitkomt, dat je in dit tijdperk, in het elektrische tijdperk, waar we natuurlijk wel langzaam naartoe moeten, ik zeg langzaam, met name, dat wij natuurlijk daar ook als Tulpenrally wel wat aan doen.
Ja. Nou ja, vooral om de grote steden navigeren, denk ik.
Want Live Terra, die planten bomen. Oh, okay. Nou, dat is precies in mijn straatje. Want volgens mij moet je niet bomen kappen om in een centrale te gooien en dan zeggen dat je groene stroom hebt.
Biobrandstof,
want dat werkt natuurlijk niet. Maar je moet juist heel veel bomen planten waar die dus de CO2 opnemen.
Oké, maar
deze jongens, wij betalen dan per equipe een bedrag. En dan kunnen we 3.500 bomen planten. En dan rijden we inderdaad CO2 vrij. En ik geloof dat die club, die wil in Europa 500 miljoen bomen planten. Zo. Kijk, dan zijn we goed bezig.
Ja, waar
dan
moeten we die allemaal neerzetten, die bomen?
Ah, er is toch plek genoeg, want ze breken ze constant overal af.
Ja, dat is waar.
Het ene bos net anders wordt gekapt. Ja, zonde natuurlijk, want dat hebben we allemaal nodig.
Ja, en als al die boeren weggejaagd worden, kunnen daar ook weer bomen geplant worden.
Nee, maar bomen, dat is wat de wereld moet redden, denk ik ook een beetje. Maar goed, maar daar doet dus de Tulpenrally absoluut aan mee.
CO2
neutraal te rijden.
Ja.
Je eigen rally, Gijs van
Legend,
Tombreker. Ja. Nederland, denk ik, in de zomer in Nederland.
Dat is niet zo makkelijk, daarom. We moeten speciale routes.
Al die klote fietsers die er allemaal in de weg rijden en zo.
Helemaal niet, maar die, als het mooi weer is, toevallig op een zondag, dan is het inderdaad, kan het druk zijn. Ja. Dus we moeten heel erg uitkijken route je uitzet.
Je moet gewoon heel vroeg beginnen, want dan liggen ze nog allemaal in hun nest.
Maar vinden mensen het niet ook gewoon ontzettend mooi om die auto's te zien?
Ja,
krijg je niet heel veel duimpjes omhoog.
Die zijn er heel veel. Heel veel, maar niet allemaal. Maar, maar ze vinden het mooi om te zien. Maar ik moet niet vergeten dat je dus iets voor een methielschool doet, in dit geval.
Heel goed.
Voor hele mensen, kinderen met beperking.
Mijn dubbele beperking.
Ja. En als je daar wat geld aan kan geven, ja, dan kan ik. Er zijn er niet zoveel mensen die dan roepen van jongens, doe dat niet. Want je rijdt met een oude auto en je maakt de boel vuil. En, maar goed, wij proberen ook steeds meer met vergunningen te werken en zo. Dus het moet steeds preciezer.
Ja, maar methielschool, heel mooi doel, absoluut. Ja. Laten we nog heel even naar de Formule 1 gaan, hè? Want dat is ook nog.
Is nog steeds bijzonder.
Ja, je bent vroeg opgestaan vanmorgen.
Ik kijk altijd. Ik kijk alles.
Ook alle vrije training op die onmogelijke tijdstippen.
Absoluut.
Ja?
En de live timing erbij. En dan kan ik zien hoe het werkte. Maar Max deed vanochtend even wat minder. Nou, dat is mooi. Dat kan een keer gebeuren. Want dat is dan...
Ja, vind je dat mooi? Waar is je oranje vlaggetje?
Precies. Ik vind het natuurlijk helemaal niet mooi.
Nou, ik vind wel... het maakt het wel spannender.
Maakt het spannend. Daarom. En voor mij, ik ben zo'n chauvinist als de pest. Dus voor mij mag, als de Nederlander het goed doet, dan vind ik het geweldig. En dan mag iedereen het saai vinden en dan vind ik het niet. Want dan kijk ik naar nummer 2 tot en met 10. Want daar heb ik genoeg aan te zien. Ja. Maar als je alleen voor de win over de winst... Nou, dan hebben we morgenochtend misschien om 5 uur... een leuke wedstrijd met 4 verschillende merken op de eerste 4 plekken.
Ja, dat is echt leuk.
En als ze elkaar er niet afrijden, de eerste ronde... Dan heb je een hele leuke wedstrijd. En of dat nou... Max die gaat 2 keer in de fout. Of dat nou toch een concentratie is vanwege... het is toch maar voor 8 punten en het is toch maar
zo zit hij toch helemaal niet in elkaar?
Maar zo zit hij niet in elkaar. Daarom. Dus daarom... hij heeft gewoon... Maar hij is ook maar een mens. Dus dit jaar nog wel weer het kampioen uiteraard. En
wordt het nog spannend of is het...
Weet ik niet of het spannend wordt.
Ah, wat misschien spannender is over zijn positie binnen Red Bull natuurlijk. Hè? Want de onrust daar, die houdt toch wel aan. Hoewel, het is nu misschien wat rustiger, maar het is duidelijk een strijd gaande. Hè, tussen
klinkt mooi allemaal, zeg ik.
Kamp Marco en kamp...
We moeten allemaal met elkaar blijven praten over al die dingen. En, maar ik denk dat dat gewoon sowieso nog 2 jaar doorgaat. Ja, ik zeg niet dat Max 8 keer wereldkampioen wordt. Want misschien wil hij dat wel helemaal niet. Want hij wil nog een eigen team. En hij wil simracen.
Daar heeft hij na 8 jaar toch ook nog tijd genoeg voor.
Hij heeft een hele lieve vriendin. Dus hij wil misschien nog wel eens een kind ook. Ik zeg maar wat. Dat zou allemaal kunnen in je hoofd. Dat je zegt, kind, mooi geweest. Ja. Ik ben nu 5 keer wereldkampioen geweest. Nou, voor mij is dat mooi. Ik hoef geen 8 keer. En misschien wel.
Ja.
Misschien race hij wel tot zijn 40ste.
We zullen het zien.
Daar kan je over speculeren. Maar ik denk dat het voorlopig doorgaat zoals het gaat. Alleen Marco, die is 80.
Ja.
Heeft hij misschien op een goed moment niks meer te doen bij Marlboro. Bij Red Bull.
Dat is lang geleden. Ja,
dat is lang geleden. Bij Red Bull. Nou,
het is allebei even
als
gezond,
of daarmee op zou houden. En Max wil... bij wijze van spreken naar Mercedes.
Ja,
Hamilton heeft het ook gedaan. Die ging op het goede moment van McLaren naar Mercedes.
Ja. Ja.
En nu is het een puinhoop bij Mercedes. Ja. Maar dat kan best nog een keer weer wat worden. In het nieuwe reglement heb ik het dan over. Hè? Maar de eerste 2 jaar verandert er helemaal
niet. Wat er ook gebeurt. In ieder geval heeft Max ook ons weer de Grand Prix van Nederland opgeleverd. Hè? In Zandvoort ga je weer dit jaar?
Ja, ik ben al 3 dagen.
Ja, lekker.
Ja, nou.
mooi.
Ik zit op het hotel op het strand. En, en wandel ik gelukkig. Want dat kan ik nog heel goed.
Mooi.
Dan loop ik naar de pitst en dan overal. Ik heb natuurlijk de kaart en zie ik Helmoet even, Marco. Je komt God in de hele wereld tegen en dat vind ik leuk. Want dan kun je zoals nu ook een beetje praten. Gezellig kletsen over autosport. Dat is het mooiste wat er is.
En dat gaat ongetwijfeld bij de Tulpenrally ook weer lukken. 10 mei dus gaat hij van start in Bilbao. Ja. Dankjewel Gijs van Hennep. En er worden dus bomen geplant. Niet vergeten dat het gewoon CO2-neutraal gaat gebeuren. Oud Formule 1 coureur, 2-voudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. En vervent deelnemer van de Tulpenrally.
De rijimpressie.
Ja, Meijnert, die testen Mercedes-Benz E-klasse, de E300e.
Iedereen kent de E-klasse wel, hè? En die is natuurlijk wel geëvalueerd. Hoewel, als je de vorige generatie E-klasse bekijkt, dan moet je hem echt wel naast deze zetten om echt duidelijk de verschillen te zien. Hij is heel erg herkenbaar. En herkenbaarheid is misschien wel in de komende tijd ook wel ontzettend belangrijk voor heel veel automerken. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel Chinese merken die onze markt willen gaan bestormen. Dat lukt nog steeds niet echt heel erg goed. Maar het zal een aantal van die Chinese merken echt wel lukken. Maar wat ze vooral met elkaar gemeen hebben. Toevallig zie ik net een EQS. Dus een elektrische S-variant. Maar dat is deze dus niet. Deze heeft een verbrandingsmotor en een elektromotor. Dat ze eigenlijk best wel heel veel op elkaar lijken, al die auto's, die moderne auto's. Hè? Nou, hoe zorgt Mercedes er dan voor dat dit merk wel herkenbaar is? Met heel veel logo's in elk geval. Er zit een joekel van een logo in de grill. Hè? Als je in je achteruitkijkspiegel kijkt en deze auto komt eraan, dan weet je direct dat het een Mercedes is. Nou, om helemaal niks aan het misverstand over te laten, zitten er in de grill ook nog allemaal hele kleine sterretjes. En zit er natuurlijk op de motorkap een rondje met het sterretje, met het vizier van Mercedes erop. Niet meer zo'n echt vizier waar je doorheen kon kijken zoals vroeger. Het is geloof ik optioneel op een enkel uitvoering nog wel te krijgen. Maar in dit geval zit hij gewoon als een plaatje op de motorkap. Nou, heb je het dan nog niet door en de auto is inmiddels voorbij, dan kun je altijd nog naar de achterlichten van deze auto kijken. Want ook daarin zijn een soort, ja, het lijkt een beetje gesmolten sterren als ledverlichting. En dat is wel weer knap gedaan. Dus je ziet altijd dat dit een Mercedes is. Ook door de lijnen. Hij heeft typische E-klasse lijnen. Mooie lange motorkap. Lange wielbasis. Ja, als je van Mercedes houdt, dan vind je dit echt wel een mooie auto. Nou, van binnen is het ook wel weer echt next level, hoor. Dit is ongelooflijk wat ze met de schermen hebben gedaan. Er zit er eentje voor je neus met de klokjes. Daar kun je zelfs digitaal diepte aan toevoegen, waardoor het gewoon ook echte klokjes lijken. Dat is echt knap gedaan. Middenin een enorm groot scherm. Wat wel knap gedaan is, is dat je daar gewoon de navigatiekaart heel groot in ziet met allemaal tegeltjes in voor bijvoorbeeld, ja, de auto, voor de muziek, voor de telefoon. Dat is mooi gedaan. En dan wordt dat scherm eigenlijk bijna helemaal doorgetrokken naar rechts, naar de bijrijdersstoel. En die heeft daar ook weer zijn eigen, zijn of haar eigen scherm, waar je filmpjes op kunt kijken, waar je misschien een vergaderingetje kunt voeren, spelletjes kunt spelen. En natuurlijk wel zo gedaan, zodat de bestuurder, ik in dit geval, daar geen hinder van ondervindt. Knap gedaan, het is ook wel mooi. En tegelijkertijd moet je gewoon wel van dat Mercedes, typische Mercedes interieur houden. Want ondanks die schermen, die voor bij veel merken voor rust zorgen, is dat in dit geval, ja, het is nog steeds wel een druk dashboard. Nou, laten we dan even naar de motoren gaan. Want er komt wel een dieselmotor. Dat is best wel bijzonder, hè? Want er zijn toch ook wel heel wat merken die daar gewoon helemaal van afstappen. Maar in dit geval komt er een dieselmotor. Voor Nederland niet heel erg relevant. Alleen benzine komt ook. De E200 viercilinder motor met 204 pk. Nou, dit is de plug-in hybride. Een E300E AMG line. En die is natuurlijk wel heel erg interessant voor de Nederlandse markt. Hoewel, ja, met de MRB, waar dat naartoe gaat, dat weet je ook niet precies. Maar goed, in feite is dit dezelfde benzinemotor als in de E200. Viercilinder. Maar er zit dan ook nog weer een elektromotor aan gekoppeld. Met nog eens 129 pk. Samen goed voor 313 pk. Er komt overigens ook nog een E400E. 48 pk meer. Die je vermoedelijk niet echt nodig zult hebben. Dus van de plug-in hybrides denk ik dat deze variant, de E300E, waarschijnlijk wel de populairste zal worden in Nederland. Nou, die hybride technologie die helpt deze auto ook wel weer gewoon lekker van zijn plaats. Het is natuurlijk maar een viercilinder, maar dan toch 6,4 seconden van 0 tot 100 is helemaal niet zo gek voor een auto van 2800 kilo. Ja, dat gewicht, dat is natuurlijk een dingetje. Komt grotendeels ook door die accu. Zit ook een flinke joekel in, hoor. Je kunt zo'n 100 kilometer volledig elektrisch rijden. Afhankelijk natuurlijk van de weersomstandigheden, temperatuur, je rechtervoet. Betekent wel dat je ontzettend veel ritjes gewoon, mits niet te ver, elektrisch kunt maken. En hoe vaak rij je nou in Nederland verder dan 100 kilometer? Dat is niet zo heel erg veel, behalve voor de echte kilometervreters. Maar dit is dan wel een interessant alternatief.
Ja, Mercedes E-klasse.
Ja, geslaagd.
Dat vind ik wel.
Ja.
Ja.
Ja, ik had deze ook gereden en ik kreeg toevallig de afgelopen week in de E300D.
Ik zag al hetzelfde nummerbord op Autoblog voorbij komen, ja. Ja, plug-in hybride. Ja, weet je, ze hebben wel nu echt heel veel in het palet, hè. Ze hebben natuurlijk ook gewoon de EQE.
Ja, elektrisch.
Volledig elektrisch.
Ja. Kijk, deze huidige generatie plug-ins, die maakt de elektrische auto een toefje overbodig. Want ja, hier kan je dan toch alles mee. Je kan best veel elektrisch mee rijden. 100
en hij laat ook onwijs snel.
Ja, Ja, zeker. Ja. Ah,
dus, ja, mooi. Kosten.
Ja.
Instappen.
Ja, ja,
dat is
ook
wel weer een dingetje.
Ja, dat is duur.
Gaan we lekker sparen. Yes. Instappen voor 70.000 euro. Plug-in hybride 76.000 euro.
Ja, het is duur, hè?
In nou, ik nog een AMG...
Ja, de meestal de demo's altijd met een paar leuke dingen. En dan, dan komt de ton redelijk dichtbij.
Ja, nou goed, wij gaan weer sparen.
Ja.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de website, via de app of een podcastplatform naar keuze.
Abonneer maar en volg ons op X, Facebook, Instagram, LinkedIn. Weet ik veel wat we allemaal nog meer doen. TikTok? Nee, TikTok doen we.
Dan moeten we echt aan gaan beginnen.
Ja,
ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.